Oké, dit is de derde in de serie. Zullen we nog even samen de eerste twee samenvatten? Wat hebben we ook alweer geleerd? Harder. Ja. Vorige week gingen we het hebben over de opstanding, het belang van de opstanding. Dat alle machthebbers geen macht meer hebben. Hè? Als de ultieme macht die een machthebber of een tiran of een dictator heeft, is dat hij je misschien wel killen kan. Dat hij je doden kan. Maar wat als de opstanding uit de dood is? Dan heeft die dood geen laatste macht meer. We hebben gezegd over Openbaring dat het geschreven is als troostliteratuur en niet als angst, hè, voor angst, maar om je te troosten. We hebben het vorige week gehad over dat we in verwachting leven dat er na ons leven, na de dood, het opstandingsleven is. Dat je een nieuw lichaam krijgt en dat we zullen leven op deze aarde die vernieuwd is door de Heer, waar hemel en aarde samengevoegd worden. Heaven is important, but it's not the end of the world, hebben we het over gehad. Hè? Vandaag gaan we luisteren naar wat Gods woord zegt over de terugkomst, over de wederkomst van Jezus. Zijn komst of zijn verschijnen, met die woorden wordt er gesproken. En eigenlijk, als je het daarover hebt, moet je eerst weer even stilstaan bij hoe die wegging. Bij de hemelvaart. En daar lezen we over in Handelingen 1. Jezus die in een wolk werd onttrokken aan het gezicht van de discipelen. En ik heb in mijn preek met hemelvaart gezegd, daarmee moet je niet denken aan de plaatjes uit het zondagschool en uit de kinderbijbels van voetjes onder de wolken en dan gaat hij ergens daar naar de hemel. Want het idee dat daar de hemel is en hier de aarde, komt meer bij Plato vandaan dan uit de Bijbel. He, die maakt het verschil tussen de hemel en de aarde als stoffelijk en onstoffelijk. He, in dat Griekse denken. En daar is het christelijk denken natuurlijk heel erg mee beïnvloed. In het Bijbels denken is hemel en aarde, God de schepper van hemel en aarde, zijn eigenlijk niet zozeer twee verschillende plaatsen, maar meer twee verschillende dimensies van één goede schepping. Dat is een mooie, hè? En je zou kunnen zeggen, sinds hemelvaart is Jezus afwezig op deze aarde, in de zin van dat je hem niet van oog tot oog ziet, hoewel hij natuurlijk, God zij dank, aanwezig is door de Heilige Geest. En dat is geweldig, toch? Nou, de belofte klinkt bij hemelvaart dat Jezus op dezelfde wijze zal terugkeren. Opnieuw op de wolken als teken van Gods aanwezigheid. He, bij wolk, daar moet je eigenlijk denken in de beelden zoals daar in de Bijbel over gesproken wordt. Zoals het volk geleid werd door de wolkkolom, door de woestijn. He, die wolk, dat is het beeld van Gods aanwezigheid. Ja, als de tempel gebouwd is, daalt er een wolk neer. En dat is Gods aanwezigheid die de ruimte vult. Dus dat is belangrijk als het over wolken gaat. En tot die tijd, totdat Jezus terugkomt, waar is Jezus? In de hemel, in de aanwezigheid bij God. De Bijbel zegt dat hij zittend aan de rechterhand van God is. En dat de tijd waarin wij leven, eigenlijk de tijd is zoals Petrus dat noemt in Handelingen 3, de tijd van het herstel van alle dingen. Het herstel van alle dingen, dat is de tijd waarin wij leven. Vorige week hebben we gezien dat de Joodse verwachting was dat eens daar God zou terugkeren tot zijn volk, af zou rekenen met het kwaad en dat dan de nieuwe schepping begon. En we hebben gezien dat eigenlijk wat er gebeurde door de opstanding van Jezus, dat wat verwacht werd dat daar zou gebeuren, dat dat al in de opstanding gebeurde. De nieuwe schepping is al begonnen. Jij en ik zijn een nieuwe schepping, zegt Paulus. En de verwachting dat God daar als koning zou komen, die er leefde, eigenlijk vieren we natuurlijk met kerst. Dat Jezus als koning al kwam naar de aarde. Daar gaat het verhaal over van die ster aan de hemel, die wijzen zien. En dat is voor hun een teken, er is een koning geboren. En dan gaan ze op bezoek. Dus Jezus is eigenlijk Gods toekomst in het nu. Het is er nu al. En die tijd tussen Pasen, tussen de opstanding en de wederkomst, dat is die tijd van het herstel van alle dingen waar God bouwt aan zijn koninkrijk. Gods missie. En hoe gaaf is het dat hij daar jou en mij voor gebruikt. Is toch bijzonder? Als nieuwe schepping. Hoe dan? Nou, gewoon door te leven als een nieuwe schepping. En wat daarbij hoort bij dat leven. Totdat hij komt. Nou, in de gemeente in Thessalonicense, ze was een redelijk jonge gemeente nog, daar schrijft Paulus een brief aan. En brieven worden altijd geschreven op basis van een reden. En meestal is dat er vragen gesteld zijn aan Paulus. En als je de brieven leest, is dat eigenlijk net als een telefoongesprek wat je maar aan één kant hoort. Je hoort in de kamer wat degene die aan de telefoon is antwoordt, maar je hoort niet wat er gevraagd wordt. Dus dat moeten we een beetje uit het context halen. Nou, daar zijn kennelijk aan Paulus vragen gesteld over hoe het nou gaat met de mensen die gestorven zijn. En het is niet helemaal duidelijk of die mensen gewoon dood gegaan zijn, als ik het zo mag zeggen, of dat dat vanwege vervolging was. Maar kennelijk heeft de gemeente daar een vraag over gesteld en Paulus gaat daar een antwoord op geven. Zullen we dat stukje samen lezen? 1 Thessalonicense 4 en dan lees ik vanaf vers 13. Broeders en zusters, we willen u niet in het ongewisse laten over de doden, zodat u niet hoeft te treuren, zoals zij die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten we ook geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden, samen met Jezus zelf. Wij zeggen nu met een woord van de Heer, wij die in leven blijven tot de komst van de Heer, zullen de doden in geen geval voorgaan. Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weer klinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan en daarna zullen wij die nog in leven zijn, samen met hen worden weggevoerd op de wolken en gaan we de Heer in de lucht tegemoet. Dan zullen we daar altijd bij hem zijn. Dus troost elkaar met deze woorden. Broeders en zusters, ik hoef u niet te schrijven over het moment waarop dit zal gebeuren, want u weet zelf maar al te goed dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. Als de mensen zeggen dat er vrede en veiligheid is, worden ze plotseling getroffen door de ondergang, zoals een zwangere vrouw door barensweeën. Vluchten is dan onmogelijk. Maar u, broeders en zusters, u leeft niet in de duisternis, zodat de dag van de Heer u zou kunnen overvallen als een dief, want u bent alle kinderen van het licht en van de dag. Wij behoren niet toe aan de nacht en de duisternis. Dus laten we niet slapen zoals anderen, maar waken en op onze hoede zijn. Wie slaapt, slaapt 's nachts. En wie zich bedrinkt, is 's nachts dronken. Maar laten wij, die toebehoren aan de dag, op onze hoede zijn, omgord met het harnas van geloof en liefde en getooid met de helm van de hoofdop redding. Want Gods bedoeling, moet je horen, dit is mooi. Want Gods bedoeling met ons is niet dat wij veroordeeld worden, maar dat we gered worden door onze Heer Jezus Christus. Is dat goed nieuws of wat? Hij is voor ons gestorven, opdat wij, of we nu op aarde zijn gestorven, samen met hem zullen leven. Interessant stukje, hè? Nou, niet helemaal een heel gemakkelijk stukje om uit te leggen. Al is het maar dat op basis van deze tekst, en ik zeg maar even met name in Noord-Amerika, een hele, in de evangelische wereld, in de fundamentalistische kant zeg maar, hele eindtijdtheorieën zijn ontstaan, onder andere op basis van deze tekst. En dat daar eindtijd nogal een groot dingetje is. Waar mensen aardig over met elkaar in de clash gaan. Wat soms er nogal fanatiek aan toe gaat. Een eindtijdtheorie waar op basis van dit gedeelte gesproken wordt over een opnameleer. Een grote nadruk op dat duizendjarig rijk. En geruzie daarover wanneer dat dan plaatsvindt. De voor of de na of de tussen of de nou ja, what have you. En gepaard gaan met een overtuiging op basis van en mijn inziens onterecht uitleg van een tekst uit Petrus. Dat de aarde zou vernietigd worden, verbrand worden. In mijn tienertijd, toen wij net tot geloof gekomen waren, kwam er een boek uit van Hal Lindsey. Oh ja. De planeet die aarde heette. Voltooid verleden tijd, hè? Vreselijk. En daarin stond deze hele theorie voluit uitgemeten. Later kwamen daar de boeken van Tim LaHaye, De Laatste Bazuin, zo'n hele serie, fictieverhalen over wat er plaats zou vinden als de opname al geweest was en het hier op aarde een grote ellende was. Bestsellers. Er kwamen films als een dief in de nacht. Ik weet dat ik was op Jesus Christ Camp. Ik was een jaar of 18 denk ik. En in Zwitserland, ik weet het nog heel goed. En we gingen s'avonds als een dief in de nacht kijken. S'avonds. En weet je? Ik zeg het niet. Ik probeer het nederig te zeggen. Ik was de enige van de groep die niet twijfelde aan mijn redding. Het effect van de film was mensen die allemaal tot geloof gekomen waren, het toen helemaal niet meer wisten. Ben ik er wel bij? Er kwamen in die tijd films als Left Behind, waarin verbeeld wordt hoe we gezept worden ergens de lucht in. Piloten met z'n tweeën, één wordt opgenomen en de ander niet. En nou, alle ellende van die. Ik zeg Noord-Amerika, maar deze theologie heeft heel evangelisch en Pinkster Nederland ook beïnvloed. En soms heel sterk. Hoewel er gelukkig soms ook wel de laatste tijd wat andere geluiden aan het klinken zijn. En daar ben ik dankbaar voor. Nou, misschien zit je hier en denk je, Riek, waar gaat dit over? En tegen jou zou ik dan willen zeggen, hou er zo. Forget it. En luister gewoon hoe we dadelijk naar Thessalonicenzen gaan kijken. Maar misschien zit je hier en denk je, oh ja, dat ken ik. Ik heb dat ook gezien of gehoord of gelezen. En wat ik gemerkt heb, dat vele mensen daaraan toe zullen voegen. En oh, wat heeft mij dat een angst aangejaagd. Als jij zo hier zit, zou ik graag tegen je willen zeggen, doe wat je met je computer doet. Is dat Ctrl-Alt-Delete? Wis het. Laat maar los al die angst. Het is geen Bijbelse boodschap. De Bijbel spreekt over voor jou en mij dat er een hoopvolle toekomst is. geen spookbeeld. Weet je nog, uit die eerste preek? Hoe ik het verhaal aanhaalde wat Nelke besproken had. Hoe Jezus op de discipelen afkwam. En het eerste was dat het helpt een spook. Iets wat op je toekomt kan als een spookbeeld zijn. Het gaat niet in de Bijbel over angsttheologie. Dus laten we eens proberen om opnieuw naar Thessalonicenzen 4 te kijken. Allereerst legt Paulus iets uit aan de mensen die treuren. Treuren om hun doden. En wat hij ze gaat vertellen, dat is even focus hoe je naar dit stukje moet kijken. Wat hij gaat vertellen is dus om ze te troosten. Na het stukje uitleg zegt hij in vers 18, troost elkaar met deze woorden. En dan geeft hij weer een stukje uitleg. En dan staat er in 5 vers 11 opnieuw, dus troost elkaar en wees elkaar tot voorbeeld. Zoals u trouwens al doet. Dus wat Paulus hier gaat vertellen over de wederkomst is om ons te troosten. Vind je dat niet gaaf? Niet dat de angst in je keel schiet. Het gaat over troosten. Oh ja. Ja. Nou, als je dus weet de context dat het gaat over doden die gestorven zijn en dat de mensen in verwarring zijn. Van, er was een verwachting dat Jezus heel snel terug zou komen. Hè? En dan gaan er mensen dood, dood, dood. En hoe zit het dan? Op basis dat soort vragen. Dus is troostend waarschijnlijk beter vertaald dan vermanend. Oké. Okay. Dan zegt Paulus in vers 14. En daar hebben we het de vorige keer over gehad. Dat de doden door Jezus naar God toegeleid worden. En dat is waar we het over gehad hebben. Als je sterft, dan mag je ziel rusten bij God in de hemel. En dat is een hele troostvolle gedachte. We hebben gezegd, zeker als je iemand hebt in je omgeving die ziek is of doodgaat of overleden is, is het een heel troostvolle gedachte om te weten dat die ziel mag rusten bij God. Dan in vers 15 gaat Paulus spreken over de komst van de Heer. En dat is een belangrijk woord. In het Grieks staat daar het woord parousia. Misschien dacht je, dat is toch een evangelische radiozender? Ja, dat is het ook. Maar het woord parousia, wat hier vertaald is met komst, eigenlijk, letterlijk, als je het zou vertalen, betekent het aanwezigheid. Dus tegenover de afwezigheid van Jezus nu, verwachten wij zijn aanwezigheid, zijn komst. Om die goed te begrijpen wat een tekst betekent, moeten we natuurlijk weer kijken wat hebben de lezers toen begrepen. Wat betekende dat woord toendertijd? Nou, het woord parousia werd in twee manieren gebruikt. Ten eerste werd het woord gebruikt voor, zeg maar, de mysterieuze aanwezigheid van God. We hebben er zelfs van gezongen vanmorgen. Het is die plotselinge gewaarwording van het besef van, de Heer is hier. Het zijn de momenten dat de Heer je aanraakt. Dat de genezing plaatsvindt. Dat is denk ik wat we bidden als we zeggen, Heer, wilt u komen in ons midden? Je kan zeggen, wat een raar gebed, hij leeft toch in je. Dus als we hier zijn, is hij hier toch? Ja, maar eigenlijk bidden we dus om parousia. Heer, kom. Kom met uw kracht. De tweede betekenis waarin het woord parousia gebruikt werd, was in die tijd wanneer een koning of een keizer naar een kolonie of een provincie die aan hem onderworpen was, als die kolonie bezocht, dan was dat de komst, de parousia van hoog bezoek. Dan werd er gesproken over de koninklijke aanwezigheid. Nou, in geen van die beide betekenissen is er sprake van mensen die de lucht ingebeamd worden. Integendeel. Die betekenis had het toen niet. En een goed Bijbels principe over uitleg, als het het toen niet betekende, betekent het nu ook niet. Eigenlijk heel simpel. Dus wat probeert Paulus nou te doen? Hij probeert te beschrijven hoe de wederkomst van Jezus zal zijn. En wat weten we daar nou helemaal van? Als mens. Weet je? En bij zulke mysterieuze dingen, dan ga je over op woorden of beelden waar je iets mysterieus in wil verwoorden. Je zou kunnen zeggen, hoe leg je nou aan een blinde uit wat de kleur blauw is? Een beetje dat gevoel is het. Als Paulus gaat uitleggen, hoe gaat de wederkomst eruit zien? Nou, leg eens aan een blinde uit hoe de kleur blauw is. Of geel, of rood. Wat je gaat doen is, je gaat naar beschrijvingen zoeken. Hè? Je gaat maar een kleur beschrijven. Het is een warme kleur. Of het is een beetje een kille kleur. Of zoiets. Nou, een beetje die worsteling zitten in deze woorden van Paulus ook. En wat hij doet, is dat hij eigenlijk naar, zeg maar, een drietal beelden grijpt. Want als je het moet beschrijven, wat doe je dan? Dan ga je het beschrijven met iets wat je wel kent. Snap je? Dus wat Paulus doet, is dat hij gaat beschrijven in dit vers in metaforen die hij wel kent. En bijvoorbeeld, als het dan gaat over die wolk die er weer de sprake is. Hè, en ik noemde al die wolk in het Oude Testament, die wolkolom. Een Paulus zal acuut iets in zijn gedachten hebben vanuit het Oude Testament. Waar je aan moet denken in deze tekst is bijvoorbeeld wat er geschreven wordt in Exodus 19. Als Mozes de berg opgaat en God neerdaalt. Als je daarover leest in 19, dan wordt daar gewaarschuwd dat het volk absoluut die berg niet mag betreden. Want dat zouden ze niet overleven. En dan staat er in vers 12, pas wanneer het geluid van de ramshoren, de bazuin, klinkt, dan mogen ze de berg weer opgaan. Nou, dan lees ik even vanaf vers 16, een paar versen. Op de derde dag bij het aanbreken van de morgen begon het te donderen en te bliksemen en hing er een dreigende wolk boven de berg en zeer luid weerklonk het geschal van een ramshoren. Daar heb je die bazuin. Iedereen in het kamp beefde. Mozes leidde het volk het kamp uit God tegemoet. Aan de voet van de berg bleven ze staan. De Sinaï was volledig in rook gehuld, want de Heer was daarop neergedaald in vuur. De rook steeg op als de rook uit een smeltoven. De berg trilde hevig. Het geschal van de ramshoor werd luider en luider. Mozes sprak en God antwoordde met een geweldig stemgeluid. Een nogal indrukwekkende gebeurtenis. Ik denk dat Paulus bedoelt, nou, die wederkomst die wordt nogal indrukwekkend. Je moet maar denken aan hoe het toen was op die Sinaï. Even tussen haakjes. Toen mocht het volk absoluut God niet naderen, want zou je niet overleven. Weet je nog hoe gaaf dat het voorhangsel gescheurd is met Pasen? Dat wij zomaar mogen naderen? Vind je niet gaaf? Voor ons wordt het anders, hè? Een tweede iets waar Paulus ongetwijfeld aan gedacht zal hebben, is een visioen vanuit Daniël 7. Visioen, beeldtaal. Gaat niet over letterlijk, gaat over beelden. Hij heeft dromen gehad en visioenen van vier dieren met allerlei beschrijvingen dat je denkt, hoe dan? Machthebbers waar het over gaat. En daar staat er in vers 13 in Daniël 7, in mijn nachtelijke visioen zag ik dat er met de wolken van de hemel iemand kwam die eruit zag als een mens. Als een mensenzoon, zegt MBG. Hij naderde de oude wijze en werd voor hem geleid, het beeld van God. Hem, die mensenzoon, werden macht, eer en het koningschap verleend. En alle volken en naties, welke taal zij ook spraken, dienden hem. En zijn heerschappij was een eeuwige heerschappij die nooit ten einde zal komen. Zijn koningschap zou nooit te gronde gaan. Een mooi beeld over de wederkomst. Als alle volkeren zullen buigen voor de Heer en zullen ervaren en weten, Hij alleen is de Heer. En het derde beeld wat Paulus gebruikt, is dat beeld wat toen heel bekend was van als er een keizer langskwam, wat gebeurde dan? Dan bleef je niet in je stad wachten. Wij versieren de stad en dan komt Sinterklaas. Nee. Of dan komt onze koning. Nee, in die tijd ging je zo'n heerser tegemoet. En dan werd er een enorme erehaag. En met veel tamtam en babari werd zo'n heerser binnengehaald. Dat is waar Paulus het over heeft. Denk je even in, waar we vorige keer over hadden. Door die opstanding uit de dood. Wat zagen de discipelen meteen? Niet Caesar is hier. Niet die keizer is hier. Jezus is hier. Je zou kunnen zeggen, Jezus is de ware keizer. De ware heerser. En als hij terugkomt en weer verschijnt, dan zullen wij hem tegemoet gaan. Niet om in de lucht weggebeamd te worden. Nee, we halen onze koning binnen, zodat we met hem terugkeren om hier te heersen op deze nieuwe aarde als koningen. Weet je, op dat moment, en ik word daar enthousiast over. Op dat moment zijn jij en ik weer helemaal teruggebracht in onze bestemming, zoals dan in Genesis 1 stond. Laat ons mensen maken naar ons beeld en ons gelijkenis. En ze mogen heersen over de schepping. Denk ook aan het verhaal van Jezus, wat hij vertelt over die 10 meisjes met hun lampen. Dat is een ander beeld, maar eigenlijk hetzelfde idee. Van die de bruidegom tegemoet gaan, als ze horen dat hij eraan komt. En het verhaal vertelt dat het niet de bedoeling is dat je daar in die nacht blijft, maar dat je met hem meegaat naar dat feest. Dus in die 3 termen probeert Paulus iets over die wederkomst te vertellen. Als Jezus terugkeert in zijn koninklijke aanwezigheid, parousia, dan zullen wij onze koning tegemoet gaan om samen met hem hier als koning op aarde te heersen. En dan voeg ik er vandaag nog even iets aan toe. En ik hoop dat je hem kunt handelen. Zit je klaar? Daarom, als Jezus terugkomt in zijn koninklijke heerlijkheid, daarom zal er ook oordeel op de aarde zijn. En dan schrikken we soms bij het woord oordeel, omdat daar voor ons vaak een associatie in zit. O jee, dan krijg ik alsnog straf. Maar mag ik je uitleggen vandaag dat het feit dat Jezus terugkomt, zoals in de apostolische geloofsbelijdenis staat, opgestaan en opgevaren, zit dat daar Gods rechterhand, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Opwekking heeft zo'n heel mooi nummer daarover geschreven. Ik geloof in God de Vader. Hele geloofsbelijdenis. En waar eindigt dat? De tekst? Dat hij troont in de hemel. Ik vind het een prachtig lied. En we moeten het vaak zingen. Maar weet dat er nog een stukje achteraan komt, wat niet in dat lied zit. Ik ga je vandaag zeggen, en ik hoop dat je hem kunt horen. Het feit dat God de aarde en de volkeren zal oordelen, dat is goed nieuws. In de Bijbel wordt het ervaren als goed nieuws. In de psalmen, ik lees bijvoorbeeld psalm 96. Ik doe net of ik een willekeurige psalm opsla, is niet waar, daar heb ik over nagedacht. God is groter dan alle volken, want hij heeft de hemel gemaakt, staat er. Ik lees even vanaf vers 10. Zeg aan de volken, de Heer is koning. Vast staat de wereld, zij wankelt niet. Had je al Ctrl-Alt-Delete gedaan, als die aarde vergaat? Hè? Hier staat iets anders namelijk. Hè? Vast staat de wereld, zij wankelt niet. Hij oordeelt de volken naar recht en wet. Laat de hemel verheugd zijn en de aarde juichen. De zee bruisen en alles wat daar leeft. Laat het veld verblijd zijn en alles wat daar groeit. Laat alle bomen jubelen. Hoor je, dit is een schepping die gaat jubelen en juichen. In Psalm 98 staat, laat bruisen de zee en alles wat daar leeft. Laat juichen de wereld met haar bewoners. Laat de vier rivieren in de handen klappen. Heb je door dat het beeldtaal is? Ik heb het nog niet in het echt gezien. En samen de bergen jubelen. Heb je wel eens bergen horen jubelen? Het gaat over beeldtaal. Hè? En dan staat er voor de Heer, want hij is in aantocht. In aantocht is hij als rechter van de aarde. Rechtvaardig zal hij de wereld berechten. De volken oordelen trouw aan zijn woord. Als wij de associatie bij oordeel hebben van, oh help, misschien is dat nog wel een restje Calvinisme in je denken. De psalmen gaan juichen, de schepping juicht en jubelt. En waarom? Omdat God de meest rechtvaardige rechter is die je maar kunt bedenken. Als er in de Bijbel over gesproken wordt dat God rechter is, dan moet je eigenlijk daarbij het beeld hebben zoals de richters in het Oude Testament. Ken je het Bijbelboek Richteren? He? NBV noemt het nu rechters. He? Dat beeld moet je hebben als het gaat over God als rechter. Wanneer gaat hij als rechter optreden? Nou, wanneer dat volk onderdrukt wordt door een vijand. Wanneer er onrecht gedaan wordt, dan komt God om recht te spreken. Snap je dat het voor jou en mij goed nieuws is? Dat er een keer recht gedaan wordt op deze wereld. Dat alles wat ook in ons eigen leven, dat alles wat krom gegroeid is, wat gebukt gaat, wat verbroken is, dat er weer recht gedaan zal worden. Heb je niet dingen in jezelf dat je denkt, ik wou dat ik het anders kon, maar ik blijf er maar mee worstelen? Het is goed nieuws voor je om te horen dat er een tijd aanbreekt dat dat er niet meer zal zijn. Omdat God dat recht gaat zetten. Hij is de grote rechtzetter. Dus als de komst van Jezus gepaard gaat met oordeel, dan is dat goed nieuws, omdat Schepper God dan voor eens en voor altijd zijn hele schepping in orde maakt. Dat het God is die het in zijn liefde opneemt voor degene die zwak zijn, verdrukt zijn, onrecht is aangedaan. Degene die worstelen met ziekte, met rouw, met allerlei nare dingen die het kwaad gebracht heeft. Het goede nieuws, en we hebben vanmorgen het in een gebed gezongen, verlos ons van het kwade. Dat gebed zal ultiem verhoord worden als Jezus terugkomt. Dus moeten we daar bang voor zijn? Nee, In Johannes 5 zegt Jezus, de Vader zelf velt over niemand een oordeel. Maar hij heeft het oordeel geheel aan de Zoon toevertrouwd. De Vader heeft het toevertrouwd aan Jezus. Nou, volg mij even in dit. Als jij schrikt voor het woord oordeel, of als je direct in de angst schiet bij dat woord, dan wil ik je twee dingen zeggen. Ten eerste Romeinen 8 vers 1. Zo is er dan geen veroordeling voor wie in Christus Jezus zijn. Er is geen reden om over toekomst te denken, oh help. Je zit al aan de goede kant. Je bent al nieuwe schepping. Het tweede zou ik je dit willen zeggen. Als jij schrikt van het woord oordeel, besef dan dat die rechter van de wereld tegelijkertijd de redder van de wereld is. Je rechter is tevens je redder. Ellie bad het vanmorgen uit. De Heer heeft ons zo lief gehad dat hij zijn zoon stuurde. Opdat er niemand verloren gaat. Maar dat je eeuwig leven zult hebben. Gods oordeel wordt niet geveld door een tyrannieke, wraakzuchtige, arrogante tiran. Nee, maar door de man van smarten. Die zelf geleden heeft. Die zelf weet wat verleiding is. Die zelf weet wat rouw is. En die tot het uiterste is gegaan in zijn liefde om voor ons te sterven en weer op te staan. En die liefde maakt dat uiteindelijk het kwaad een halt toegeroepen wordt. Dat wat gekromd is en gebukt gaat, weer rechtop gezet wordt. Dat is het werk van de grote rechtzetter. Nou, als je dat nou begrijpt, zullen we dan eens de laatste verse uit Openbaring lezen? Oh, het is al laat. Ik doe het snel. De laatste verse. Want als je dit begrijpt, snap je ook deze verse. Weet je nog dat het de openbaring van Jezus is? Daar, vers 1, in Openbaring 1. Het slot eindigt daar ook mee. Vers 20. Hij die van deze dingen getuigt, dit gaat over Jezus. Hij die van deze dingen getuigt zegt, ja, ik kom spoedig. Dat is eigenlijk de oproep van, hou nog even vol. Ik kom eraan. Als ik er nog niet ben, geen paniek, ik kom eraan. Dat zei ik vroeger tegen mijn kinderen als ik ze ophaalde uit school. Geen paniek, ik kom eraan. En als je snapt waar we het over gehad hebben, dat dat erg goed nieuws is, dan kunnen we samen ook dat antwoord geven wat er achteraan staat. Amen. Kom, Heer Jezus. Is dat iets wat we samen kunnen zeggen? Amen. Kom, Heer Jezus. En dan zou ik willen afsluiten met de laatste zin. De genade van onze Heer, Jezus, zij met ons allen. Amen.